zin van aantallen, maar ook de inzet van mensen. Van, ja, als je die dan ook na de kantoortijd inzet, van hoeveel casuïstiek levert dat nou op en wat betekent dat ook voor zeg maar de inzet van onze medewerkers? Ja, wat dan sowieso de vraag is van, goh, en dat is wel een zoektocht op dit moment, ook in de aanpak van voorwaarde personen, van goh, hoe ga je dat uitrollen over, zeg maar, eventueel Zuid-Limburg? Want je merkt toch bij de aanpak van de voorwaarde personen, dat dat toch op dit moment erg gekoppeld is aan de, zeg maar, de centrumgemeentes. Maastricht doet iets, Heerlen doet iets, Sittard Geleen doet iets. En dat is een taskforce, zeg maar, in Limburg, waar nadrukkelijk nu gekeken wordt van, kunnen we toch niet meer de krachten bundelen, dat je, zeg maar, dit soort zaken, want als je het hebt over meldpunten, dan moet je niet 3, 4, 5 meldpunten hebben, dan moet je ook samen gaan organiseren. Dat is ook trouwens ook wel in wachten even op een landelijk initiatief. Daar is de commissie Hoesjes geweest en de minister gaat nog reageren op het instellen van waarschijnlijk ook wel toch wel een landelijk meldpunt in de zin van een telefoonnummer waar mensen gebeld kunnen worden. Nou, en als dat er komt, dan moet je achter dat telefoonnummer moet je natuurlijk in de regio mensen ook gaan organiseren. En dan vermoed ik, dan heb je een beter antwoord ook op dat meldpunt wat nu in Maastricht is. Want ik denk dat dat te kleinschalig is. Ja, ja. Dat zal tenminste vermoed ik al uit de evaluatie komen. Dan misschien iets rond die opgave die we met elkaar natuurlijk toch gedefinieerd hebben in de zin van de trendbreuk en dat is iets wat we Zuid-Limburg breed met meerdere partijen toch hebben vastgesteld. Willen we die achterstand ten opzichte van de rest van Nederland inlopen, moeten we durven en ambitieuzer te zijn, maar dan moeten we ook durven met elkaar, zeg maar, die krachten te bundelen. En ik denk ook, en dat is ook zeg maar een beetje ook het antwoord op uw vraag, dit is ook niet echt een opgave van gemeente alleen of gemeente individueel, dat is een opgave van meerdere partijen. Dat is ook een opgave van de provincie, die doet vanuit de sociale agenda daar heel actief in mee. En ik hoop dat ze dat straks ook blijven doen. Maar dat is ook een opgave van het bedrijfsleven. Want ja, ook daarin moet je willen dat er straks, want de economie trekt aan, maar je moet ook straks gezonde werknemers willen blijven houden. Dus de inzet, het scholenonderwijs is heel, heel belangrijk. Dus het is een gezamenlijke opgave. En het is dus ook moeilijk om te zeggen van, goh, wat betekent dat dan voor de financiële investering van de verschillende partijen erin? En daar staan we nog eigenlijk pas aan het begin van denken van hoe we die trendbreuk, hoe we dat kunnen gaan organiseren. We zijn wel in ieder geval samen met een aantal mensen, en we hebben dat maar even genoemd, het programma Bureau Trendbreuk, zijn we wel bezig om te kijken hoe we dat goed kunnen ondersteunen. En we doen vanuit de GGD natuurlijk daar graag aan mee, ja. En dat geldt eigenlijk in het verlengde daarvan ook richting de jeugdgezondheidszorg. Want wij denken wel, in de aanpak van de trendbreuk hebben we echt bedacht, dat is een soort generatieaanpak. We willen de volgende generatie willen we echt gezonder maken dan deze. En we willen het ook echt met programma's doen waarvan we weten dat die ook effectief zijn, maar ook echt bijdragen aan die gezondheid. En de jeugdgezondheidszorg is daar wel een heel belangrijke partner in. En een van de eerste dingen die we gewoon moeten doen en willen doen ook is, zeg maar, het samenvoegen van de 4 organisaties nu, omdat we dan ook veel meer vanuit dat programma denken, zeggen van, goh, dan kunnen we ook gerichter met elkaar richting die opgave. Voor gedeelte is dat dan gewoon toch hetzelfde werk wat ze nu doen. Hè, want vaccineren en zo, dat blijven we gewoon doen. En kinderen nakijken blijven we ook doen. Maar dat kan op onderdelen kan dat wat efficiënter, wat slimmer. Maar op andere onderdelen zouden we best met elkaar in Zuid-Limburg kunnen bedenken van, er zou een tandje bij kunnen. Nou, en dat is een gesprek wat we heel intensief de komende periode graag ook met gemeenten willen voeren. In de zin van opdrachtgeverschap vanuit gemeente. Om te kijken van, wat heeft je gezondheidszorg, zeg maar, richting 2023 nodig om antwoord te kunnen geven op deze uitdagingen op dit moment. En het samenvoegen en het bij elkaar organiseren is maar één onderdeel daarvan. En het liefst heb je dan daarbij natuurlijk wel dat uiteindelijk ook wat efficiënter is in de zin van organiseren. Maar als je kijkt naar de opgave die we met allemaal hebben, dan zou het zomaar kunnen dat je op andere onderdelen dadelijk weer eventueel wat bij zou kunnen moeten, omdat we dat met z'n allen willen. Maar dat gaat alleen maar met een vrij intensief gesprek met opdrachtgeverschap vanuit de gemeente. Dus dat gaan we niet zelf bedenken, organiseren, dat gaan we samen organiseren.
Ja. Maar ik hoor dus zeggen, die keten die willen we op dat vlak optimaliseren. Ja. Maar dat we die middelen daarmee op andere gebieden even hard nodig hebben, dat kan het resultaat zijn van onze visie op het geheel. Maar optimalisatie en dus ook efficiëntievoordelen is wel een van de doelstellingen.
Ja, dat zit ook in de genen van onze organisatie. We willen dat altijd, want we willen eigenlijk het liefst dat zoveel mogelijk geld natuurlijk toch naar die uitvoering gaan, zoveel mogelijk. Dus dat zit altijd wel in ons achterhoofd. Alleen soms heb je wel even een periode nodig, zeker zo in zo'n fase van het samengaan, heb je toch wel even een investering nodig om dat wel te organiseren met elkaar. Dus, maar dat is maar even tijdelijk geld. Maar uiteindelijk gaan we daar straks gaan we daar voordeel van zien. Dat kunnen we zo al zeggen, ja. Ja.
Misschien nog even vermelden, voorzitter, dat die hele trendbreuk wel een zaak is van lange adem. Dat is niet iets van vandaag op morgen. Ik denk dat we daar best wel een behoorlijke tijd over doen voor de samenwerking, maar ook om de resultaten te boeken die we graag zouden willen zien.
Ja, meneer voorzitter, mag ik daar eventjes op aansluiten? Begrijp ik het dan goed dat dat bedrag wat nu nodig is, en dan hebben we over die 456.000 en nog wat, dat dat voor nu nodig is? Of hebt u dat ook de komende jaren dat u denkt van daar moet nog steeds meer bij komen?
Ja, misschien dat ik daarop antwoord, voorzitter. Kijk, daarna is al meegedeeld dat we zo veel mogelijk binnen de begrotingscijfers proberen de resultaten, de boeken die we graag zouden willen zien. Maar het kan gebeuren dat je op enig moment moet focussen op bepaalde zaken die je voor elkaar wil zien te krijgen. En dat kan extra geld met zich meebrengen. En dan zullen we uiteraard bij de diverse raden met een goede onderbouwing terugkomen om daar extra geld voor te vragen. Dus het is moeilijk beantwoorden of we dat redden met het bedrag dat daar nu voor staat, met de ontwikkeling. Of het streven is daar wel op gericht. Maar het kan best zijn dat we in de loop der jaren nog best meer geld nodig hebben om die trendbreuk echt daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Dit is een begroting die gebaseerd is op de huidige taken en voor de rest niks, terwijl er wel ontwikkelingen zijn die ook genoemd zijn. Wat betekent het als wij binnen de huidige begroting de taken willen gaan uitvoeren, de ontwikkelingen willen gaan doen, welke bestaande taken zullen dan afvallen?
Ja, in principe hebben we afgesproken, even naar die gezondheidszorg, hè, dat de begroting 2020 is de opgetelde begroting van de vier organisaties nu. Dus daar gaat nog niks extra's mee gebeuren. Op het moment dat gemeenten samen besluiten, of dat kan via een subsidie of via een ander kanaal, kan daar eventueel extra dingen gevraagd worden. Ja, dan hebben we daarover het gesprek op dat moment. Maar op dit moment is de bedoeling dat we niks anders doen dan op dit moment richting 2020. Dus de begroting 2020 is de huidige opgetelde begroting.
Volgende vragen. Ja, of u had nog even een antwoord, hè?
Ja, misschien meteen even over die vaccinatie, want dat is dat is ooit een periode ontstaan toen er, volgens mij in de tijd van de polio, toen was er plotseling behoefte aan een hele grote vaccinatiecampagne. En dat is het moment geweest dat we zijn overgestapt van zeg maar, de lokale vaccineren. Naar grotere massavaccinaties. En dat heeft toenertijd veel voordelen gehad in de zin van, als je het hebt over efficiëntie en snel en grote groepen tegelijk. Ik ben het wel met u eens, en dat zijn we ook weer aan het evalueren. Op het moment dat de vaccinatiegraad gaat dalen, moet je weer even kijken van waar komt die daling door? Komt die inderdaad doordat mensen, of is dat een factor die meespeelt, dat ze liever niet naar zo'n grote bijeenkomst komen? Of als je ze op school gaat bezoeken, zou de drempel misschien ook daardoor weer verlaagd kunnen worden en misschien er wel een soort zeg maar, omgevingsdruk ontstaan waardoor mensen wat sneller weer zeg maar, zo'n vaccinatie pakken. Dus we zijn opnieuw aan het kijken of de vaccinatiestrategie, of we die moeten gaan aanpassen. Ja, ja.
Misschien nog een aanvulling, voorzitter. Ik ben in elk geval wel gaan kijken tijdens een van de vaccinatiedagen en ik moet zeggen, de organisatie die ik daar heb gezien, die stond stevig als een huis. Dus dat deed mij wel deugd, moet ik zeggen. Los even van de verkeersproblemen die het opleverde. Maar.
We hebben er enige ervaring in, hè? Andere vragen? Ja, u?
Even
sorry.
Ja. En dan die vraag nog even over de acute zorg. Ja, überhaupt is, als je het hebt over de acute zorg, dat wordt volledig gefinancierd door de zorgverzekeraar. Dus daar leggen gemeenten zelf niks op bij. Maar uiteraard hebben we daar het is wel een toename. En het heeft er toch mee te maken dat er toch veel meer beroep wordt gedaan op de acute zorg, op de ambulance. Veel meer spoedritten. En er zijn ook allerlei onderzoeken nu op dit moment naar lopende. Wat is daar nou de verklaring voor? Zijn we nou met z'n allen zieker? Of bellen we sneller toch 112 en accepteren we misschien met z'n allen wat minder dat we niet allemaal spoed zijn. Hè, dus je ziet wel in het oplussen van die A1-ritten is er maatschappelijk wel iets gebeurd. En dan betekent gewoon dat je in het doen van die ritten, heb je gewoon meer werk met elkaar. Dus ik denk niet dat dat incidenteel is, ik denk dat dat een structureel verhaal is. We zijn daar natuurlijk wel met het ministerie over in gesprek wat dat betekent voor de financiering. Want ja, uiteindelijk zou je daar ook dan willen zien dat daar uiteindelijk ook het budget bij gaat passen. Ja. Ja.
Want als ik de begroting goed heb gezien, dragen de gemeenten 1 miljoen bij. En daar kunt u zo?
Ja, en de NZA meer dan 20 miljoen, maar de gemeente 1 miljoen, als ik het goed gelezen heb.
Nee, niet aan de Kutezorg. Nee. Maar heb je misschien de GOR waarschijnlijk, de GOR, de rampen, het rampendeel van de... Dat zou kunnen, ja.
Vond je dat iets van landelijk opgepakt wordt?
Ja. 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 Ja, veilig thuis. Want dat heeft niks met dit bedrag van die acute zorg te maken. U noemde wel die 50.000. Dat is in feite het extra bedrag wat we vorig jaar nodig hadden. Maar wat wel nog extra gevraagd is vorig jaar, is, en dat zat eigenlijk in de berekening, is die 5%. Dus ieder jaar zijn we eigenlijk, doordat we meer aantallen hadden en meer te doen hadden, zijn we dus iedere keer hebben we moeten reageren op die aantallen. En we hadden met gemeenten afgesproken, dan mogen wij, als het boven de 5% is, mogen wij dat gewoon doorrekenen aan de gemeente. En dat bedrag is wel natuurlijk in rekening gebracht. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, we willen naar de toekomst toe, willen we met een realistische begroting gaan werken. En vandaar dat in feite ook nu opnieuw extra gevraagd wordt. Ja.
Dat waren de antwoorden.
Even kijken.
Vat u er nog in? Ik niet meer.
Ja.
Ja?
Ja.
Aanvullende vraag.
Ingrid van Haas, CMB. Ik heb eigenlijk nog aanvullende vragen over dat Veilig Thuis. Uit de stukken blijkt inderdaad dat de begroting van Veilig Thuis al een aantal opeenvolgende jaren slechts beperkt aansluit. Wat dat zou dus kunnen betekenen in de toekomst dat de bijdrage welke de gemeente de beschikking moet stellen hoger zullen gaan worden voor de komende jaren. En in dat kader vragen wij u ons inzicht te geven in de te verwachte kosten voor ons als gemeente de komende jaren. Er is momenteel een verdeelmodel van toepassing wat de bijdrage aan Veilig Thuis betreft. Kunt u ons inzicht geven hoe dat verdeelmodel is opgebouwd? En als laatste, heeft u zicht in het aantal meldingen voor onze gemeente en hoe zich dat verhoudt procentueel ten opzichte van de andere gemeenten?
Het is een mooi cluster misschien dat we dat even beantwoorden.
Misschien even als je het hebt over de toekomst en de bijdrage voor Veilig Thuis in de komende periode, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja, voor gedeelte is dat koffiedik kijken. Hè, want we zijn eigenlijk, als je kijkt van waar we begonnen zijn een aantal jaar geleden en waar we nu staan, zie je iedere keer een stijgende lijn. En we hopen natuurlijk toch op enig moment over een soort afvlakking, dat we zeg maar, met elkaar het beter in greep hebben. En dat beter in greep wil zeggen dat je niet misschien minder casussen hebt, maar dat je misschien eerder erbij bent. Maar dat eerder erbij zijn ook betekent dat je niet altijd hoeft te melden. Dus dat je zou eigenlijk aan die voorkant met preventie zou eigenlijk moeten willen dat er wel aandacht is voor geweld in afhankelijkheidsrelatie, maar dat het niet hoeft te komen tot een melding bij Veilig Thuis. Dat zou de meest ideale situatie zijn. Dus dat we met z'n allen in staat zijn om dat maatschappelijk op de een of andere manier in betere banen te leiden. Bij het onderwijs, bij de gezondheidszorg, noem maar op. En dat zijn natuurlijk investeringen waar we met z'n allen op dit moment wel mee aan het werk zijn. Maar op welke termijn we welke effecten hebben, is moeilijk te zeggen. Op dit moment is het zo dat als er gemeld wordt, zijn wij gewoon gehouden om het dan ook op te pakken. En zijn we dus eigenlijk ook, bij wijze van spreken, zitten we aan vast om ook als er meer gemeld wordt, ook meer te doen. Dus dan is het dus ook heel moeilijk om vooruit te kijken en zeggen van, god, dat betekent dan ook zoveel toename of in de toekomst. Wat we wel hebben aangegeven, en dat heeft nog deze week nog in de krant gestaan, onder leiding van de burgemeester van Stijn. Hij is voorzitter van de bestuursadviescommissie van Veilig Thuis. Hebben we wel dit signaal natuurlijk wel landelijk neergelegd bij de minister, want het is de vraag. Als de aandacht komt en landelijk ook men wil dat wij dat op deze manier aanpakken, met deze protocollen, met deze handelswijze, dan is het de vraag of je alles moet afwentelen dan op de gemeente. Of dat daar ook niet in gedeelte de Rijksoverheid ook verantwoordelijk is om daar iets aan bij te dragen. Nou, dat verzoek ligt nou nadrukkelijk weer terug bij de minister.
Voor het volgende antwoord hebben we een directe verbinding met Den Haag opgesteld.
Ja, nou, de noodklokbrief noem ik hem maar even, die is deze week ondertekend door alle deelnemende gemeenten en ook, neem ik aan, al verstuurd. Dus dat signaal is in elk geval afgegeven. Misschien nog even in aanvulling op hetgeen de heer Bovenste net vertelde. In de begroting willen we ook kijken naar het voorliggend veld als het om veilig thuis gaat. Dus daar zit misschien ook nog wel een verandering en daar kunt u wel iets over lezen zodra die stukken bekend worden. Maar die zijn nog even in voorbereiding. Dus ik moet nog even misschien wat onduidelijk of vaag blijven op dat punt. Maar er lopen in elk geval wel ideeën of bestaan ideeën om ook dat te bekijken en te beheersen op de een of andere manier. Ja.
Misschien de vraag over dat verdeelmodel. Vraagt u naar het verdeelmodel in de regio? Want dat is gewoon zeg maar een bedrag per inwoner. Dat hebben we afgesproken met de gemeente. Dus daar zit geen verschil in tussen gemeenten. En het, zeg maar de meldingen. Iedere gemeente krijgt van ons iedere keer een overzicht. Dus hier bij de gemeente is we spreken altijd bekend hoeveel meldingen er zijn voor veilig thuis. En even, maar dan is het maar één getal, want dan kun je nog niet vergelijken met de ander. Maar volgens mij kwamen op 100 meldingen bij Stijn uit afgelopen jaar. Ja. Maar dan zou je weer de hele lijst moeten kijken wat dat betekent in de verhouding met andere gemeenten. Ja. Maar in principe heeft iedere gemeente krijgt de getallen. Dus je kunt altijd hier navragen. Ja.
Oké. Okay. Ja.
Kajuveler, CMB. Toch even doorgaande op Veilig Thuis. En daarna wil ik nog blikken naar het jaarverslag van 2018 wat in de stukken stond. Rondom Veilig Thuis. Ik heb begrepen dat vanaf 1 januari 2019 die meldcode is opgezet. Besluitmeldcode voor de professionals dat die altijd moeten melden. Bij situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld in de vorm van ernstige mate. De vraag is gericht naar die melding moet natuurlijk bij Veilig Thuis, als ik het goed begrijp, worden gemeld, worden doorgezet. De vraag is daar een forse toename in, als je nu kan terugblikken sinds januari vergeleken met andere jaren? En het financiële perspectief daarin, brengt het welke extra kosten heeft dat met zich meegebracht? Daarnaast vraag ik me af rondom de wachtlijsten. Zijn er wachtlijsten bij Veilig Thuis? Mocht dat het geval zijn, hoe zit dat in de regio Stijn? Als je de meldingen vanuit Stijn kijkt, komen die ook op zo'n wachtlijst, mocht die er zijn? En als de wachtlijst er is, zouden wij graag willen geïnformeerd worden over de omvang en wat extra nodig is om die wachtlijst te beperken. Dan heb ik nog een vraag over de organisatie Veilig Thuis zelf en voornamelijk het aantal meldingen wat binnenkomen. Als je kijkt naar de percentages hè, van de categorie de meldingen die worden doorverwezen naar het lokale veld, hoeveel procent is dat? Hetzelfde op het moment dat meldingen binnenkomen waar een interventie en zonder vooronderzoek direct wordt voortgezet. In welke percentages spreken we dan vergeleken met de meldingen die binnenkomen? En tot slot, bij welk percentage van de meldingen wordt een vervolgtraject ingezet met het onderzoek? Heeft u daar enige kijk op? En rondom het jaarverslag, de jeugdgezondheidszorg, daar spreekt men van een no-show. Mensen die niet komen opdagen terwijl ze de uitnodigingen wel hebben gekregen. Er loopt een onderzoek voor. Heeft u daar ook enigszins, of daar volgt een onderzoek, of er loopt een onderzoek, zijn er al resultaten van bekend? Kunt u daar iets over uitweiden? Hoe zit dat met Stijn? En welke rol kan de gemeente daarin betekenen om te zorgen dat die no-show wordt beperkt? Rondom het ziekteverzuim, ook een vraagstuk, wordt een samenwerking gezocht, heb ik gelezen, via medische advisering. Ziekgemelde leerling met de jeugdarts en de leerplichtambtenaar, een samenwerkingsvorm waarin een pilot loopt met Brunsum. Waarom is er gekozen voor Brunsum? En dat zou ik graag willen weten. Kunt u terugblikken wat tot nu toe daar bekend is? Moet zoiets ook in het Stijn volgen? Hoe zit het met het ziekteverzuim in Stijn? Ik hoor het graag.
Even kijken, misschien beginnen we bij de meldcode. Het is inderdaad vanaf januari een verplichting, dus het is geen nieuwe meldcode. Want er was al een meldcode, maar het is een aanscherping van de meldcode. En dat betekent dat zeg maar, de professionals nu bij ieder vermoeden moeten melden. Vroeger werden ze zeg maar, uitgenodigd en geprobeerd zoveel mogelijk te laten melden. Nu is het echt een verplichting. En de reden daarvoor is dat we dan de meldingen bij elkaar kunnen leggen. Dus als er bijvoorbeeld een melding komt bij een huisarts, En dat wordt dan bij ons gemeld. Dan kunnen wij in het systeem kijken of er toevallig ook een melding is al van school of een melding is al geweest in het verleden ook van de politie. Dus dan kunnen wij meldingen bij elkaar leggen. Dat is ook de radarfunctie, de uitbreiding van de, zeg maar, de meldcode-radarfunctie van Veilig Thuis. En dat betekent inderdaad dat we, en dat was te verwachten, natuurlijk extra druk hebben. Ik heb nog geen aantallen paraat nu voor, zeg maar, tot nu toe. Maar dat komt binnenkort, denk ik,